Eerst eens naar zijn site gesurfd, scheelzien.be heet die, en dan meteen beseft hoe groot en ingrijpend het probleem wel is in Vlaanderen. Zoveel getuigenissen van mensen die scheel zien, die schrijven hoe dokters hen zeggen dat er weinig aan te doen valt, dat dat in de kindertijd had moeten gebeuren, dat er niks gebeurd is en dat ze scheef bekeken worden. Mag ik deze terminologie gebruiken in het bijzijn van een man die kampt met scheelzien? Micha Lievens, goedemorgen.
Goedemorgen, Anne.
Jouw ogen staan recht nogthans.
Ja, je ziet het niet meer.
Nee, ik zie niks aan jou.
En ik moest lachen dat jullie het fragment van Randy Parrett en de Cowboys gebruikten om dit aan te brengen. Gelukkig hebben we Randy Parrett nog om de sociaal relevante thema's naar boven te brengen, onder de aandacht te brengen.
Ja, je vindt, dat zegt meteen, als je dat zegt, dat het te weinig onder de aandacht komt en dat het via het werkelijk scheve oog van Randy Parrett naar boven moet komen dan. Hè? Want ja, dat is toch een bijzondere vorm van scheelzien wat hij heeft.
Ja, dus hij heeft een latente vorm die je alleen maar ziet als hij zijn bril afneemt. Dus dat is af en aan, dat is intermittent. Hè, zoals ze zeggen. Maar je hebt ook mensen die dan constant scheel zien. En ja, dat is dan heel meer zichtbaar. Bij mij is dat nu niet meer zichtbaar, maar dat heeft een hele historie.
Dus, ik wel, ja, dat is door een operatie gebeurd, hè, dat jouw ogen recht staan.
Ja, dus ik ben normaal geboren, mijn ogen stonden recht. En op mijn derde zijn mijn ogen beginnen scheel zien. Je hebt eigenlijk drie cruciale periodes wanneer dat kan gebeuren. Ofwel word je ermee geboren, ofwel op één jaar kan dat gebeuren, is ook een kritiek punt. En dan drie is het laatste kritieke punt dat ook nog kan
ingrijpen in de ogen. Ja, en wat gebeurt er dan op één jaar of op drie jaar, waardoor jouw ogen plots het begeven? Het is niet
dus
het begeven,
maar geboorte, lekker aan die paret, dat kan een trauma zijn, gebrek aan zuurstof. Op één jaar gebeurt er iets in de visuele ontwikkeling, want je wordt geboren eigenlijk met een brein dat leert zien. Hè, dat is niet, je wordt niet geboren met een brein dat ziet, je leert zien en je leert je ogen controleren, je leert je ogen bewegen. En één jaar is daar een kritiekpunt en bij drie jaar kan dat ook, dus bij mij is dat op mijn drie jaar gebeurd. En dat is eigenlijk omdat ik was verziend. Je hebt mensen die bijziend zijn, om dichtbij te zien, om ver te zien hebben ze een bril nodig om een bord te zien. En ik heb een bril nodig om dichtbij te zien. En dus op drie jaar begint een kind zijn naaste omgeving te exploreren en zijn ogen naar binnen te draaien. En die stress van niet goed dichtbij te kunnen zien en je ogen naar binnen te willen draaien en scherp te zien, dat is te veel. Dat was te veel voor mij. En dan heeft mijn brein gekozen, deze is te zwaar. We kiezen voor één oog en dat andere oog te laten we naar binnen draaien. En dat eigenlijk neurologisch schakelen we dat af. Dat is eigenlijk blind. En sommige mensen, in mijn geval, alterneren tussen één oog en het andere oog. Dus mijn rechteroog was dominant, maar mijn linkeroog kon ook zien. Maar je alterneert dan, je kijkt alleen maar met links of alleen maar met rechts.
Ja, ja, ja. En daardoor gaat dat oog een beetje scheef staan. Ja. Dan. En nu ze recht staan, kun je nu gewoon zien of zie je nu nog scheel?
Nee, dus neurologisch. Ik ben daar zo mee opgegroeid. Op mijn drie is mijn moeder, ze heeft alles eigenlijk goed aangepakt, zou ik zeggen. Dus dat is eigenlijk het probleem. Dat, ook al ben je een burger van goede wil en een goede ouder, je komt nog altijd bedrogen uit, bij wijze van spreken. Dus mijn moeder is naar het COB gelopen, naar kinderarts gelopen. We hebben allemaal batterijen van tests gedaan. We hebben drie oogartsen gezien. En alleen de derde heeft gemerkt, die jongen is verziend. En dat is eigenlijk omdat er een probleem is met de testing. De testing, daar zitten gaten in. Als jij naar een oogarts gaat, je kijkt naar zo'n chart, ver weg. En je kijkt en je zegt, kun je dat lezen? Maar je wordt niet getest dichtbij. En mijn probleem was juist verziendheid, dus ik kan ver zien, maar ik kan niet dichtbij zien. En dat werd dan niet getest. En dus dat loopt, valt door de maas van het net. Ja. En die bril kwam veel te laat, waardoor dat scheelzien zich al genesteld had. En uiteindelijk heb ik dan die bril gekregen en hebben ze mij ook afgeplakt. Dus,
zo'n plakkertje op één oog.
Ja, dat de kinderen nog altijd krijgen.
Tegen een lui oog is dat.
Maar dat was eigenlijk too little, too late. Ja. Want ik kon al... dus ik zag dan beter met mijn bril, ik zag scherper, maar mijn ogen stonden nog altijd scheel, dan doe je die plakker. Maar dat is eigenlijk inherent een monoculaire behandeling. Dat wil zeggen, ik kan met één been is goed, een ander been is verlamd. En wat doe je dan? Je maakt je goed been gehandicapt en je zegt, hink nu maar met het andere been. Ja. Maar je moet eigenlijk leren lopen met twee benen, je moet niet. Dus je wilt eigenlijk leren, de kinderen leren de ogen samen gebruiken, oogsamenwerking. Maar je doet dan nog altijd een eenoogige behandeling. En ik zeg, dat is niet het einde van de behandeling. Ja. Je maakt dan dat oog even beter, maar je maakt geen team van die ogen. Nee. Dus als je dan stopt met die plakkers, dan valt je terug in het oude patroon. Ja. Eén oog en niet twee ogen.
Ja. Dus als ik samenvat, je had kunnen geholpen worden door een juiste diagnose en een goede, bril. En een bril, ja. Hè? Zodat je niet had moeten gaan scheelkijken.
Ja, dus...
En eens scheel aan het kijken, hebben ze jou niet de goede behandeling gegeven.
Ja, dus...
En jij zegt dat gebeurt met heel veel mensen, want die mailen allemaal naar mij, naar mijn site, met dezelfde verhalen. Ja. Nu ben jij 27, hè? Dat is jong.
26,
dat is nog jonger. Als je zegt, die testen, die deugden niet, ze hebben alleen mijn vertezicht getest, zou dat intussen niet anders zijn? Hè? Want we zijn 26 jaar verder.
Uit de ouders die mij contacteren, blijkt van niet. En de medische sector is een sector waar alles heel traag beweegt. Hè. In de technologie, alles beweegt heel snel. De medische sector neemt niet snel zijn eigen research over, hè, want er zijn dus ook onderzoeken nu in de neuroscience, de hersenwetenschappen, dat bewijzen de hersenen zijn plastisch. Dat kind, een kind zeker, maar zelfs een volwassene, kan nog leren terug zijn ogen beter gebruiken en terug zijn hersenen zo te trainen dat hij terug bij de ogen gebruikt. En er zijn dus ook zelfs volwassenen die terug dieptezicht verwerven.
Ja, ja, ja. Je moet trainen, zeg jij. Hè?
Ja,
bepaalde
trainen.
Oefeningen doen. Maar je kan toch niet de enige zijn die dat weet? Want jij valt hier nu in je eentje de hele oogartsenij aan.
Dus ik ga verder gaan met mijn verhaal.
Nee, nee,
dus...
je moet hier eerst op antwoorden. Je valt in je
eentje. Ik ben zeker niet de enige. Maar dus ik heb dat pas ontdekt eens ik genoeg Engels kon. En ik ben beginnen zoeken in het Engels op Google. Wat is er nog? Hè? Want ik had dan dat scheelzien. Ik heb altijd leesproblemen gehad. Mijn moeder heeft mij thuis een beetje leren lezen. En dan... Door heel dat middelbaar, eigenlijk, dat was een hele strijd.
Ja, gesukkeld. Dat
en dan uiteindelijk naar de NIF gegaan. En voilà, dat leesprobleem, dat was er nog altijd. En ik heb zodanige inspanning gedaan om toch... Ik wou zodanig graag studeren, dat ik dan na één semester al dubbel begon te zien. En dat maakte al de leesproblemen nog erger. Ik deed niks anders dan studeren of rusten, gewoon om mijn ogen te laten rusten en beter te kunnen gebruiken. Dus ik loop naar die oogartsen terug om te vragen, ik zie dubbel, stress, paniek, wat kan ik eraan doen? Ze zeggen, ja, het enige, dat, we kunnen er niks aan doen, maar het enige dat we kunnen doen is terug opereren. Ja, want ik ben op 16 geopereerd, dan op 18 aan de NIF. En dan heeft dat alles nog erger gemaakt, want ik was traditioneel, ik zag naar binnen scheel, isotropie. En dan hebben ze mijn ogen eigenlijk naar buiten gezet, exotropie.
Maar dat is toch het beste wat ze kunnen doen, opereren?
Nee, want mijn neurologie was als kind opgegroeid om... Ik was geadapteerd, bij wijze van spreken, aan dat naar binnen scheelzien.
Ja.
Mijn neurologie heeft dat zo geleerd. En dan is dat gedecompenseerd door te veel moeite te doen, te veel te studeren. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen, ja, rust en train en versterk die connectie tussen de ogen en het brein. En die integratie en leer beide ogen samen gebruiken, dan zult je gewoon heel het probleem oplossen. Dan zult je beter lezen.
Ben jij nu aan het oproepen tot een opstand of zo? Want wat jij nu zegt is, ze doen het verkeerd, ze pakken het verkeerd aan. Daardoor zijn er veel kinderen die door het leven gaan op een manier zoals ze niet door het leven zouden moeten gaan.
Ja.
En het moet anders aangepakt worden, dat is wat jij zegt.
Geen revolutie, gewoon... Lees je eigen research. Hè. Medische bladen staan vol met volwassenen kunnen nog verbeteren, kinderen kunnen nog verbeteren. Pas dat toe, doe goede preventie en doe early intervention, hè, vroege tussenkomst, om die kinderen dan te helpen. Dat vermijdt heel die leidersweg waar ik ben dan doorgegaan. En ik probeer dat nu, hè, ik heb dan jaren dubbel gezien, mijn hakken over de sloot, uiteindelijk toch mijn diploma gehaald. En dan was ik zo uitgebrand dat ik niet meer kon werken. Dus ik probeer daar gewoon iets constructiefs van te maken. En ik zeg, en de mensen contacteren me ook, dus dat leeft wel bij de mensen.
Ja. We hebben een oogarts gebeld, een specialist, Joachim van Kalster van TUZ Leuven, over die behandeling met die stickers, hè, waarvan je zegt dat is eigenlijk de foute aanpak.
Dat is oké, maar dat is niet de volledige behandeling.
Nee, eens horen wat die man daarover zegt.
Wat de behandeling betreft van scheelzien bij kinderen is de eerste vraag natuurlijk wat de juiste oorzaak is. Er zijn verschillende oorzaken. De meest courante oorzaak is een afwijking van de sterkte van het oog. En dat wordt behandeld met een brilcorrectie. En kan behandeld worden indien er een lui oog dreigt te ontstaan met een occlusietherapie. Dat wil zeggen dat het oog wordt afgepakt. Die sticker die gaat ervoor zorgen dat een lui oog niet kan ontstaan. En dat is het enige wat die sticker gaat doen. Dus een oog dat op kinderleeftijd, en dat is vooral de leeftijd voor 8 jaar, niet gebruikt wordt, dat oog gaat lui worden, bij wijze van spreken. Dat wil zeggen dat die hersenen niet leren om dat oog te gebruiken. En dat is levenslang. Dus het enige wat die sticker gaat doen, is vermijden dat een lui oog ontstaat. Maar dat is dan ook alles. Dus dat gaat al de rest niet gaan behandelen. Dus ik kan deels wel volgen dat dat niet een definitieve behandeling is. Maar het is en blijft wel broodnodig bij een aantal kinderen om de sticker tijdelijk te gebruiken om een lui oog te vermijden.
Die zegt toch wat jij zegt een beetje?
Ja, die zegt wat ik zeg. Alleen, die ziet lui oog als een probleem met gezichtssterkte. Hè? Ja. Ik zie niet scherp. Ik zeg, dat is een hersenprobleem en dat is een binoculair probleem. Dat is inherent een probleem dat de ogen geen team zijn. En met die plakker, het slechte oog wordt even terug opgemonterd, maar het leert niet om deel te zijn van het team. Dus dan doe je die plakker weg en die ogen hebben gewoon terug de oude reflex van we gaan terug rivaliseren, we gaan terug apart en dat is het dan. Nee, ik zeg, je moet die plakker, dat is goed, hè, je verbetert de gezichtssterkte. Maar gaat dan verder, leert die ogen samenwerken, integreert die in heel dat neurologisch systeem met het brein, met het lichaam, in beweging, statisch, met lezen. Het lezen is super belangrijk.
Ja, ja, ja. Nu heb je al een paar keer gezegd, ik zeg, hè? Maar die man zegt ook, en die man heeft een opleiding en jij hebt ze niet.
Ja,
je hebt boeken gelezen.
Ik heb 26 jaar levenservaring ervaring, ja. En ik heb niet officieel dat gestudeerd, maar ik ben uit miserie dat beginnen studeren. En ik heb... Voilà, ik heb mijn ervaring getoetst aan wat ik las. En voilà, hij heeft gelijk. Ik heb die behandeling ook meegemaakt. En ik heb gemerkt, dat is niet genoeg. En dat is niet genoeg voor veel mensen. Sommige mensen wel. Ja. Hè, soms gaan die ogen dan toch samenwerken. Goed, bij mij was het te weinig.
Ja. En wat is nu de oproep? Wat wil jij dat er gebeurt? Als je zegt, die oogarts heeft ook gelijk.
Nee.
Alleen houdt zijn betoog ergens op waar ik vind dat het verder moet gaan.
Dus
wat wil je nu?
Tegenwoordig, dus het gewone systeem is afplakken. En als afplakken niet werkt, operatie. Ik zeg, tussen die stappen, doe daar nog een stap tussen. En zorg dat je de mensen goed informeert. Zeg niet, het is alleen maar afplakken en dan operatie. Nee, dat is gelijk logopedie. Als je een spraakprobleem hebt, dan gaat je niet in die tong snijden. Wat gaat je dan doen? Ga naar de logopedist. Dat is exact hetzelfde. Als je een oogsamenwerkingsprobleem hebt, hè, je ogen zijn gezond. Hè, want dat is geen... Je ogen zijn gezond, hè. Je hersenen zijn gezond. Het is gewoon een samenwerkingsprobleem, een leerprobleem. Dus je leert dat en je hebt dat dan die skills voor de rest van je leven. Als ik Nederlands leer als kind, zal ik altijd goed Nederlands blijven spreken.
Ja.
Dat is hetzelfde. Dus mijn oproep is niet te snel naar operaties springen. Want nu doen ze zelfs operaties met mensen die niet constant scheel zien. Hè. Dus die soms scheel zien, soms niet. Dus dat bewijst, die kudde, dat, je moet dat gewoon versterken. Je moet dat...
Door oefening.
Trainen.
Eigenlijk zeg jij, neem ons een beetje ernstig, luister ook naar ons.
Ik weet wat wij zeggen.
Misken ons niet zo, want er zijn heel veel mensen die zich in de kou voelen staan.
Ja, en kom uit die voor het toren, hè, want jij zegt, die heeft een opleiding. Dat is waar, maar je kunt altijd nog leren. Hè. Die zijn niet God. Hè.
Nee, het is waar. Van ervaringsdeskundigen zoals jij er een bent.
Dat is belangrijk dat we dat ook zeggen dan.
Oké, laat de discussie maar opborrelen zeker. Micha Lievens, dank wel.